champion of Park Points. Ik ben een klein beetje kleiner dan Jan, zo blijkt. Wisten we nog niet, nieuwtje. Goedemorgen, broeders en zusters. Waarvoor vandaag de dag heel veel inspanningen worden gedaan, is dat iedereen, en zeker degene die als anders bestempeld worden of anders zijn dan de gangbare norm, zich goed moeten kunnen voelen, goed in hun vel moeten kunnen voelen. En zich moeten kunnen uitdrukken zoals ze zijn, hij, zij of x of welk voornaamwoord dan ook. Iedereen heeft recht op gelukkig zijn. En dat op zich is goed. Iedereen mag gelukkig zijn. Maar het probleem stelt zich eigenlijk in het volgende. Het wordt voornamelijk gezocht in de zelfontplooiing of zelfuiting van een persoon, dus in de persoon zelf. En het wordt daarboven zo doorgedrukt en gepromoot. Kijk maar naar televisieprogramma's, naar elke panel zit wel een verschillende jurylid in, verschillende seksualiteiten. Dat wordt zo gepromoot dat er een nieuw normaal ontstaat. Of dat is toch de bedoeling ervan? Want niemand wil uiteindelijk als een anders bestempeld worden. Een natuurlijke reactie op wat anders is, is staren. De ene is al net iets bedrevener in als de andere. De ene doet al wat opvallender dan de andere. Kijk maar eens naar jonge kinderen. Wanneer ze iets zien of iemand zien, dat zij toch net dat beetje anders vinden. Dan kan het gaan om iemand met beperkingen, kan het gaan om iemand met een andere huidskleur. Kan het gaan om bepaalde eigenschappen. Zo bijvoorbeeld was ik met Otis aan de schoolpoort aan het wachten op Roos. We kunnen eerst Otis gaan ophalen in het ene gebouw. Iets later kunnen we Roos gaan ophalen in het andere gebouw. En er kwam een zwarte vrouw langs met nogal opvallende dreadlocks. En het moment dat ze ons passeert, zegt ze: oeh, wat is dat voor een enge mevrouw? Dus ja, het kan redelijk gênant zijn natuurlijk. Kan je wel even in de grond zakken en niet goed weten wat je daarop moet zeggen. Maar het is niet... Ik kan u geruststellen, het is een natuurlijke reactie. Maar het is niet louter een natuurlijke reactie. Het heeft ook te maken met opvoeding, het heeft te maken met je omgeving waar je in opgroeit, enzovoort. Wanneer je bijvoorbeeld zo'n hele grote Europeaan bent, ik herinner me het verhaal ook van Jan, als hij naar China gaat, dat best wel opvalt als grote persoon daar, of als een grote iemand met blond haar of blauwe ogen. In een niet-toeristisch dorpje in China zal je toch wel worden opgemerkt. Wanneer je bent opgegroeid in een gemeenschap die een bepaalde politieke gezindheid heeft, zal die jouw politieke gezindheid ook wel hebben gekleurd. Dat kan pro of contra zijn geweest, dat kan beide richtingen uit natuurlijk. Hè. En wanneer je een boter met kaas eet in een steakhouse, zal je ook wel uit de toon vallen. Wat ik wil zeggen, zo zie je maar meteen dat er heel veel verschillende scenario's zijn. Heel veel verschillende achtergronden die kunnen invloed hebben op wat we normaal vinden, wat we als normaal definiëren of wat men als normaal ziet en wat niet. Maar de vraag is, wat definieert normaal? Wat bepaalt die standaard? Is dat een meerderheid? Is dat het algemeen aanvaarden door die meerderheid? En is anders dan fout? Twee vragen waarvan ik weet dat we dat niet krijgen opgelost in een half uurtje tijd. Dus ik moet me echt wel heel specifiek focussen binnen dat spectrum en laat me de vraag dan, of die twee vragen dat ik net heb gesteld, dus wat is het normale, wat is het iets anders fout, laat me dat even herformuleren tot het volgende. Wat is wereldgezind en wat niet? Want wij worden als christenen gevraagd niet wereldgezind te zijn, niet gelijkvormig aan de wereld. Streven we dan met andere woorden naar het normale of net naar het anders zijn? En dat hangt natuurlijk af vanuit welk perspectief dat je dat bekijkt. En wat houdt dat anders zijn dan juist in? Laten we vertrekken vanuit de brief van Jacobus. Brief van Jacobus in hoofdstuk 4. De titel van dat hoofdstuk vertelt al heel veel. Welle, dat we dus hier op de plaats zitten voor die vraag hopelijk te beantwoorden. Staat namelijk wereldsgezindheid, Jacobus 4. En daar staat, vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Tot daar het eerste stukje. Voordat we bij de term wereldsgezind komen, of wereldsgezindheid, spreekt Jacobus over een van de aanleidingen ervan, namelijk de hartstochten. En hartstocht klinkt eigenlijk als iets heel positiefs, het klinkt als een passie, als een verlangen, als een vurig verlangen. En dat kan het ook zijn. Maar dat kan alleen maar positief zijn wanneer dat sterke verlangen, die sterke passie, juist gekanaliseerd is. En wat bedoel ik daar nu mee? Wanneer onze drijfveren, wanneer die verlangens niet volgen uit de vruchten van de Heilige Geest, dus niet gericht zijn op God, maar op aardse verlangens, die louter eigenlijk gericht zijn op jezelf, of het ontplooien van jezelf, eerbejag en hoogmoed zijn daar voorbeelden van, is er een inwendige strijd als christen. En die inwendige strijd, laat ons beginnen bij de wedergeboorte. Is de Heilige Geest echt werkzaam in geworden? Heeft hij een beetje, hopelijk toch, de touwtjes in handen gekregen? Stuurt hij mee jouw leven? En wanneer we dan een aantrekking voelen tot een aardse hartstocht, zoals bezit en ijdelheid, dan gebeurt, zoals er stond in vers 2, u benijdt anderen en beijvert om dingen te bemachtigen. Dan is er, wat er dan gebeurt, is dat er aan de andere kant van dat touw iemand staat te trekken. Dus die spanning komt daar heel sterk. Er is inwendige strijd, inwendige spanning. Zo kunnen we bijvoorbeeld, bidden is heel goed, maar we kunnen ook verkeerd bidden. En dat gaan we verder ook nog zien. We kunnen zo bidden om aanzien, zodat mensen je belangrijk vinden. En dan zal je ze wel vertellen van Jezus. Dan zal je ze wel vertellen over het evangelie. De mensen luisteren naar. Maar dat gaat mogelijk problemen geven. En waarom? Omdat eigenlijk in je hoofd het verlangen kan zijn, zonder het echt bewust van bent, dat je zelf aanzien hebt, dat je zelf de macht hebt, dat je zelf iets kan vertellen. Het kan beginnen trekken, er is een motivatie in je hoofd juist, maar zonder er bewust van te zijn, kan er eigenlijk prioritair het verlangen zijn van zelf macht te hebben. En door dat proces gaat dat aardse verlangen, gaat eigen belang harder en harder aan dat touw trekken in die andere richting. Want ons gebed is verkeerd. We vertrouwen niet op God. U krijgt niet omdat u niet bidt, zegt Jacobus, maar vervolgens verduidelijkt hij ook, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Daarmee zegt hij dat als wat we verlangen eerder gebaseerd is op eigen belang, op lust, zelfverheerlijking, kunnen we de indruk krijgen dat ons gebed niet verhoord wordt. Dat we niet krijgen waarvoor we bidden, maar eigenlijk is de oorzaak daarvan louter en alleen dat we ergens voor bidden dat niet op hem is gericht. Dat we niet vertrouwen op God in ons gebed. We bidden in essentie voor iets dat niet bijdraagt aan het koninkrijk van God. En dat veroorzaakt die strijd en de veronderstelling dat we niet ontvangen. Dan kunnen we boos worden, kunnen we teleurgesteld worden, kunnen we vragen, God, waarom? Allee, waarom luistert u nu niet? Maar oorzaak is dat het gebed ongegrond is. En in plaats van te bidden voor aanzien, omdat je aan mensen zou kunnen, dat mensen naar je opkijken, naar je zullen luisteren, wanneer je over Jezus vertelt, kan je bidden dat God door jou heen gezien mag worden. Dat hij je aanzien is. De prioriteit is op hem geplaatst en hij is het doel. We lezen verder in het vierde vers van Jacobus, hoofdstuk 4. En hij begint daar heel sterk. Overspelige mannen en vrouwen, weten dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. En daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. het begin van hoofdstuk 4 komt toch wel binnen, denk ik, als je daar staat, dat je die brief leest of te horen krijgt over spelige mannen en vrouwen. Het is niet de meest flatterende aanhef natuurlijk, hè, om mee aangesproken te worden. Jacobus wijst hier echter niet op een specifieke zonde als overspel, maar op tweedracht. Met andere woorden, we kunnen niet onze eigen verlangens najagen zonder in de wereld verstrikt te geraken. Het streven naar begeerte zonder God, laat ze zeggen lege begeerte, zijn namelijk enkel en alleen in de wereld te vinden. En die vormen een hele stevige spie in de relatie tussen jou en God. Drijven je uiteen. In Lucas en Matthäus wordt het neergeschreven als volgt. Ik zal alleen uit Lucas lezen. 16 vers 13. Lucas 16 vers 13 staat: niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. In het evangelie wordt de mammon erbij gehaald. De dingen van bezit, de vorm van geld. Maar uiteraard geldt dit voor elke materie of elke instelling die je zou wegdrijven van God. Die je afleidt van God. Alles wat dan wat we net hebben gezegd, die zogenaamde spie kan vormen in die relatie tussen God en jou. Een leven met God en een leven volgens wereldse verlangens, dat gaat niet samen. Er is ook geen compromis. Want, na de aanhef volgt de vraag, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En dat wordt wel best hard voorgesteld, hè? Maar je kan zich uit iets heel kleins ontplooien. Stel, je gaat naar een feest. En je hebt je mooiste kleren aangetrokken. En daar is niks mis mee. Je ziet er piekfijn uit. En je bent meermaals gecomplimenteerd door je partner. Je voelt je goed. Je begint zelfs een beetje te zweven. Je voelt je euforisch. En je komt daar op dat feest aan en staat daar een kennis die alle show naar zich toe trekt. Die de aandacht naar zich toe trekt als water naar een spons. En je voelt je kleiner worden en begint toch wel wat afgunst te spelen. Niet meteen de meest christelijke eigenschap die we willen tentoonspreiden. Wat gebeurt er hier eigenlijk? Denk aan het voorbeeld van het gebed. Je stelt jezelf onbewust voorop. Je bent op zoek naar erkenning en afgunst komt op de prop. En misschien wel een aanleiding tot hoogmoed. In ieder geval, die afgunst is wel die contrakracht. Denk aan het verhaal van het touw. Een contrakracht van nederigheid. En die contrakracht, hoogmoed, is een vijand van God. Het kan niet in verbinding staan met hem. Net zo min als een zondige mens die hem niet heeft aanvaard, kan niet in verbinding staan met God. God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. En met dit vers wil ik eigenlijk gebruik maken om een link te leggen met Daniel. De mens van de Bijbelstudie zult het een beetje herkennen natuurlijk. Excuses daarvoor, dan hoeft het nog eens. Maar even kort situeren. We spreken over de tijd van de Babylonische ballingschap, de Joodse diaspora. Het overgebleven volk van Juda, in Juda wordt tijdens de tweede bezetting die God toeliet, nogmaals uitgedund door een deel te deporteren naar Babylon. En het is het elite deel dat gedeporteerd wordt naar Babylon. Zo komen Daniel en zijn vrienden, mannen van hoge afkomst, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in de wetenschap, staat er zo, terecht in Babel aan het hof. 1400 kilometer van hun huis of van Jeruzalem. En daar worden zij als zeer trouwe volgelingen van God, wat blijkt uit het verloop van Daniel, geconfronteerd met een Gods ontrouw volk. Jullie mogen Daniel 1 opzoeken. We lezen daar een klein stukje uit, vanaf vers 5. Daniel 1, vers 5. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeërs, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Hier lezen we over een deel van de initiatie, of eerder onderdompeling in de Babylonische cultuur, die Daniel en zijn vrienden daar in Babylon ondergaan, als ballingen uit Juda. Ze zijn opgenomen in het hof om uiteindelijk deel uit te maken van het personeel van de koning, van het hofpersoneel. En dat, hij wil dat volk het zijne maken. En dat kunnen we opmaken uit het volgende stuk, uit het voorgaande stuk, want er vinden in die enkele versen al meteen 2 pogingen tot transformatie plaats. Ten eerste, ze krijgen andere namen. Ten tweede, ze krijgen de voeding die ook de koning krijgt. Ze worden lichamelijk gevoed door wat het land, Babylon, voortbrengt. Nu, waarom deze betrachtingen? Waarom wilt Nebukadnezar dat? Waarom lezen we dat Daniel zich verzet tegen het tweede, de voeding, en niet tegen het eerste? What's in a name? Laat ons daarom eerst even kort staan bij die eerste poging tot transformatie. Daniel en zijn vrienden krijgen andere namen. Namen hadden zeker in die tijd een waarde, een betekenis. In onze cultuur is dat stilaan een beetje minder frequent, hoewel het nog wel gebeurt natuurlijk. We hebben onze kleinste Joram, Yahweh is verheven of God is verheven, is de betekenis. Er zijn echt toch wel namen met betekenis, maar het moeten wel zien, het tijnt wel wat uit in onze cultuur. Namen worden meer gekozen om de mooie klank ervan, of om de, ja, of iemand dat je kent. Ja. Het zijn andere linken, het is niet bepaald voor de betekenis meer. Maar dat was helemaal niet het geval in de tijd van Daniel. De namen van Daniel en zijn vrienden hadden allemaal een betekenis, allemaal een verwijzing naar God. En de nieuwe namen die Nebukadnezar gaf, hadden ook een betekenis, maar verwijzingen naar de Babylonische afgoden. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Nebukadnezar wil hun identiteit wijzigen. Hij wil de ballingen omvormen tot zijn volk. Hij wil hen echt de zijne maken. Hij wil ze schikken naar zijn wereld, zodat ze hem eren. Een stuk hoogmoed, hè? Het is tevens een manier om wat ze zijn, hun Joodse identiteit, volledig te elimineren. En zo eigenlijk ook de vijand van de kaart te vegen, iedereen naar zich toe te trekken. Dit wijst op hoogmoed, een wereldse motivatie. Een motivatie die koning Nebukadnezar wat later ook ten val zou brengen. De poging tot omvorming begint dus bij hun naam. Elke keer wanneer de nieuwe naam zal worden uitgesproken, zal niet hun god vernoemd worden, maar een god van Babylon, een afgod. Op deze manier hoopt Nebukadnezar eigenlijk elke herinnering of elke verbinding aan God te bannen, met het doel dat ze zouden afdwalen van hem en niet meer verbonden zijn in zijn wereld, maar in Nebukadnezars wereld, regelrechte indoctrinatie. En Daniel protesteert niet, want de naam maakt hem niet gelijkvormig. Dat wil zeggen, de naam is louter een valse verpakking. Het is hoe ze genoemd worden, niet wie ze zijn. De verpakking correspondeert niet met de inhoud. Net zoals je een appel zou kunnen inpakken in een doosje van een hamburger en in heel grote letters hamburger opschrijft, het gaat geen hamburger worden, het blijft wel degelijk een appel. Het is een poging tot omvormen van de identiteit, maar het legt alleen beslag op het uiterste. En dat buitenste kunnen we meteen zien als een metafoor voor veel van het wereldse. Hè? Het buitenste, het kan heel anders lijken dan wat er werkelijk in zit. Een schijn vertoon. Net als in dit geval hun namen. Ze definiëren niet wie ze letterlijk zijn. Helemaal niet. Enkel hoe ze genoemd worden. En daar zit het grote verschil. Wat een ander van je vindt, of wat een ander van je zegt, of van je denkt, heb je niet in de hand. Geen tegenspraak van Daniel daarover. De tweede poging tot identiteitswijziging is hun lichaam te voeden met wat van het land komt, van Babylon komt. Hetzelfde als waar de koning zich mee verzadigt en zelfs plezier in vindt, als we dat dan zien in de wijn bijvoorbeeld. Hierbij lezen we, in tegenstelling tot de naamswijziging, dat er wel een opstand is van Daniel. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Waarom wordt Daniel hier wel opstandig en bij de naam niet? Want het voedsel is zonder meer van heel hoge kwaliteit. Het wordt gegeven aan een koning van een fantastisch koninkrijk, van een heel sterk en welgesteld koninkrijk. Het gaat hem niet verzwakken, in tegendeel. Maar in tegenstelling tot die eerste poging, de naamwijziging, is identiteitswijziging hier wel een waarvoor God waarschuwde. En Daniel kan dus niet volgen als hij hem wil trouw zijn en niet de wereld. Meteen een voorbeeld van het niet kunnen dienen van twee partijen. Al lijkt daar in eerste instantie die lekkere voeding niks mis mee. Het voert strijd tegen zijn wil. En daarmee zou hij de wereld de vriend houden, maar niet God. Hij zou zelfs vijandschap ten opzichte van God veroorzaken. Waar staat dat nu? Het staat een boek verder, in Hosea. Informatief. Het boek Hosea komt in de Bijbel na Daniel, maar speelt zich wel af voor Daniel, zo'n 100 jaar ervoor. En daar staat geschreven in Hosea 9, vers 3, zij zullen niet blijven in het land van de Heere. Ephraim keert terug naar Egypte. In Assyrië zullen zij eten wat onrein is. Zij zullen voor de Heere geen wijn plengen en hun offers zullen hem niet aangenaam zijn. Ze zijn voor hen als brood voorhoudende. Ieder die dat eet, wordt onrein. Want hun brood dient voor henzelf. Het mag niet in het huis van de Heere komen. Nogmaals, het veranderen van hun namen hebben ze niet geweigerd. Maar verontreiniging waarvoor ze wel gewaarschuwd zijn, laten ze niet toe. Daniel onderwerpt zich aan een hoger gezag. Daniel onderwerpt zich aan wat er geschreven staat. En dat is een vraag voor ons. Blijven wij trouw aan het woord? Hebben wij daar voldoende oog en aandacht voor? Daniel neemt dat besluit vanuit zijn hart. In zijn hart, zegt hij. Dat staat er geschreven. Dat staat er niet zomaar. Aangezien zijn hart op hem gericht is, wil hij hem in alles gehoorzamen. En in dat geval gaat het om de voeding. Het mooie is, wanneer we dat gegeven, die voeding, doortrekken naar het geestelijke, vormt een heel interessante beeldspraak. Hè? Van hoe we voorzichtig dienen om te springen met waarmee we ons voeden. Niet letterlijk dan. De vraag die wij onszelf dan vandaag wel kunnen stellen, voeden we ons met het juiste? Hè? Zoals daarnet in het filmpje dat Jan voorstelde van Graham, are we hungry for the truth? Verlangen wij naar die waarheid, verlangen wij naar dat woord, hebben wij daar honger naar. Omgeef ons voldoende met broeders en zusters die ook die juiste voeding verkiezen. Zijn we voldoende bezig met zijn woord? Delen we dat voedsel? Evangeliseren we daarvan? Of luisteren we liever naar een wereld en zijn snelle, vergankelijke bevredigingen? Daniel heeft een heel duidelijke keuze gemaakt. En krijgt, dan lezen we in het laatste versje, genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En dit was het begin van de nederige bediening van Daniel. En getuigenis als vertegenwoordiger van het overgebleven volk van God. En die genade is hem meermaals ten deel gevallen. En zo kon God hem gebruiken, want hij stond in nauwe verbinding met God. En het laatste vers, de genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen, sluit eigenlijk aan bij het laatste vers waar we waren gebleven in Jacobus 4, vers 6. Maar aan de nederige geeft hij genade. Vandaar lezen we verder. Dus terug naar Jacobus. Jacobus 4, vers 7 dan nu. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. Op mijn werk kom ik vaak in contact met Japanners. Dat is niet zo heel gek, want dat is een Japans bedrijf. Dus er lopen wel best wat Japanners rond. En wat is nu het grootste verschil in mentaliteit? Hun mentaliteit lijkt veel meer op de nederigheid en dienstbaarheid die van ons als christenen wordt verwacht. Wat bedoel ik daarmee? Wanneer hun overste iets vraagt, zullen zij dat uitvoeren. Punt. Er bestaat geen discussie. Er ontstaat geen discussie. Het is gewoon zo. Je mag het meest idiote vragen. Je mag vragen om een put te graven en die terug dicht te gooien en dat 10 keer te herhalen. Die zullen dat doen als hun overste dat vraagt. Dat moet je hier maar eens proberen. Nu, na de prediking van Koen vorige week hadden Veronique en ik hetzelfde idee. We wouden Karate Kid nog eens kijken. We hebben de iets recentere versie ervan gezien met Jaden Smith. Ook daar is zo'n voorbeeld van die Oosterse hiërarchie, die nederigheid dat eigenlijk wordt verwacht. Heel kort illustreer het verhaal. Wanneer de kleine Dre denkt kung fu te gaan leren door training te krijgen van een echte kung fu meester, fantastisch vertolkt door Jackie Chan, begint zijn training met het uitrekken, het ophangen, het neergooien en het terug aantrekken van zijn jas. En dat gaat zo enkele dagen door. Helemaal niet wat hij had verwacht van een kung-fu-training. Hij ziet er de zin niet van in. Hij verliest zijn geduld, hij verliest het vertrouwen in zijn meester. En belangrijker voor hem, want hij ziet het plan van echt een kung-fu-expert te worden, iedereen de baas te kunnen, hij ziet zijn doel in het water vallen. En net wanneer de boom op barsten staat, wanneer hij zijn bootje wil bijeenpakken en vertrekken, komt de aap uit de mouw en ontdekt hij waarvoor al deze training heeft gediend. Zonder het goed en wel te beseffen, was hij juist ontzettend gericht aan het trainen. Het werkte wonderwel. Het was niet wat hij zich voorstelde, maar het werkte, want de meester zag meer. Is het niet zo heel vaak bij ons ook, dat wij ons als een dree, als die kleine dree, dat is het klein mannetje dat kung fu wilt leren, gedragen en sterk die vraag beginnen stellen, waarvoor dat we dat doen, of waarvoor dat die situatie, hoe zou die nu een goede uitwerking kunnen hebben? We stellen ons heel vlug vragen, we weten niet waartoe iets dient en hoe het kan bijdragen tot Gods koninkrijk. We zien dat soms gewoon niet. En dat we ons vervolgens ertegen verzetten. Nu, Daniel had dat ook kunnen denken, hè? Want hoe zou die heerlijke voeding, die gezonde voeding, nu een negatieve werking kunnen hebben op hem? Dat zou toch geen kwaad kunnen? Maar dat doet hij niet. Daniel grijpt naar het woord en vertrouwt op God. Moeten we alles weten en elke regel kennen dat in dit boek staat? Dat zou mooi zijn natuurlijk, dat zou makkelijk zijn, hè? Maar gelukkig worden we daar niet op beoordeeld. Het is heel belangrijk het woord te kennen, maar we zijn ook maar mensen en God weet dat ook. God kent onze harten en kent onze intentie. Dat is heel belangrijk. Jouw relatie met hem, jouw dienstbaarheid naar hem en oprechtheid, die geven de doorslag. Spreek met hem en ga in gebed. Vertrouw op hem, want wij hebben niet altijd het gehele overzicht, zoals we juist illustreerden uit Karate Kid. Maar we hebben het woord. We hebben het woord en we moeten er ons wel echt in verdiepen. En we hebben elkaar. We hebben elkaar ook om ons daarin te helpen. Blijf zoeken en blijf groeien in dat woord. Blijf elkaar daarin versterken. Blijf er trouw aan. Want daarin vinden we heel veel van wat hij van ons verlangt. Vinden we wat wereldsgezind is en wat niet. Stel je dan de vraag ook. Durf je de vraag te stellen? Kan ik hierin meegaan of niet? Is het wereldsgezind of niet? Heel simpele regel is natuurlijk, wanneer het niet naar God leidt, ja, dan is het wereldsgezind. Dat is een standaard regel, maar die kan natuurlijk afwijken. Maar daarin, in die vraag stellen, hè, daarin speelt ook jouw relatie met God en uw bewogenheid door de Heilige Geest een heel grote rol. Die zal u wel wakker schudden wanneer je die vraag moet stellen. Maar stel zijn woord niet in vraag. Het blijft actueel. Het is niet iets dat ineens door de tijd ongeldig is geworden. vertrouw op hem. En om die genade van God te ontvangen, hebben we de juiste gezindheid nodig. En dat is een van nederigheid. En ik denk dat nederigheid een van de vruchten is dat we kunnen zien als de fundamenteelste vruchten of karaktereigenschappen van een christen. Net als hoogmoed een van de hoofdzondes is. De oerzonde wordt het genoemd. Het is een karakterschap die ons onderscheidt. Want hoe anders is het in de wereld? Hoe anders is het in de wereld om iets te betekenen? Nederigheid wordt niet meteen gelinkt aan de grootste, sterkste leider. Een zelfzekere leider. Maar wij weten beter, want wij kennen de Bijbel en wij kennen Jezus. Dankzij het woord de leider der leiders. Hoe nederig was hij? En als wij zijn voorbeeld volgen, is dat wat ons anders maakt. En zo een ongekende liefde tentoonstelt. Vanuit die nederigheid vertrekt enorm veel, misschien wel alles. En dat kan uiteraard alleen, enkel en alleen, maar als onze eigen ik durven afleggen, onze eigen controle uit handen durven geven. Die begeerte in zijn hand liggen en blijven liggen. Jouw leven in zijn hand. Wanneer we daarin slagen, dan hebben we een fantastische garantie. Een heel mooie garantie. En daarmee wil ik graag eindigen. Onderwerp u dan aan God. En dan iets verder. Verneder u voor de Heere. En Hij zal u verhogen. Amen.